vervolgens openen opnieuw samen de Heilige Schrift. We doen dat deze morgen in het Oude Testament. We lezen uit het eerste boek Samuel, het vierde hoofdstuk.
En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet ten strijde. En legerde zich bij Eben-Hazer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich in de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen. Want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft onze Heer heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des eren. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand van onze vijanden. En het volk zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds des eren der Ischaren, die tussen de Serus woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinias waren daar met de ark des verbonds. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. En nu de Filistijnen de stem des gejuiches hoorden, zeiden zij, wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. En ze zeiden, wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zij sterk en wees mannen, gij Filistijnen, omdat gij de Hebreeën niet misschien dient gelijk als zij uw lieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Toen streden de mannen en Israël werd verslagen en zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetsvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Ofni en Pinias stierven. Toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs, uitziende, want zijn hart was sidderen vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich de man en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet kon zien. En de man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde komt. En ik ben heden en uit de slagorde gevlogen. En hij zeide, wat is er dan geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij dat die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen. En er is een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn ook uw twee zonen, Hofni en Pinias, gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel de achterwaarts van de stoel af van de zijde der poort en hij brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinias, was bevrucht. Zij zou baren en als zij deze tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent die tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en er kwam niet ter harte. En ze noemde het Jonsken Iskaboot, zeggende, de Heer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonsvaders en als mans wil. En ze zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
Gemeente des Heren, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Ikaboot. Hoe kun je je kind nu zo noemen? Wat is dat een afschuwelijke naam? Ikaboot. De eer is weg. Dat betekent het. Of, deze betekenis kan het ook hebben, waar is nu de heerlijkheid? Een verschrikkelijke naam. Een naam die ook gegeven is bij een dramatische gebeurtenis. Een kraambed. Dat een sterfbed werd. Een stervende vrouw die dat levende kind, dat jongetje, de naam Ikaboot geeft. Nee, daar geen vreugde. Zelfs niet de vreugde om een gezond kind. Verdriet. Maar niet zozeer het verdriet om een stervende moeder. Ikaboot. Dat jongetje. De dag van zijn geboorte is het een weeskind. En als ze daar de verjaardag zouden vieren, zo als wij dat doen, zo kenden ze dat toen niet. Maar elk jaar, zijn geboortedag, is de sterfdag van zijn vader en van zijn moeder. Zijn verjaardag elk jaar is ook de herinnering van de sterfdag van zijn berbe Eli. Die priester. Eli die 40 jaar Israël richtte, leiding daaraan gaf. Ook elk jaar de sterfdag van oom Hofni. Die naam die betekent de eer is weg. Of waar is nu de heerlijkheid? Tekst voor de prediking op deze vierde Adventszondag vinden we in 1 Samuel 4. En met name de laatste twee versen, de versen 21 en 22. 1 Samuel 4, de versen 21 en 22, deze woorden. En zij noemde het jongetje Ikaboot en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is meegenomen. Het thema van de preek is de naam van dat jongetje, Ikaboot. En we zien vanuit deze geschiedenis drie lijnen. Allereerst luisteren we naar de uitroep. In de tweede plaats horen we een noodroep. En tenslotte komt er een oproep naar ons toe. Ikaboot, een uitroep, een noodroep en een oproep. Als eerste dus die uitroep. Wat een aangrijpend moment. Als je dat probeert voor te stellen, dat een kraambed een sterfbed wordt. Geen vreugde om de geboorte van een gezond kind, maar verdriet. En het kan zijn dat het u vanochtend raakt. Dat het heel dichtbij komt. Omdat iets van dat verdriet ook u geraakt heeft. De geboorte van een kind, geboorte van een kleinkind. En dat was niet vanzelfsprekend. We hebben dat gehoord in de voorbeden, niet waar? De geboorte van een kind in het ziekenhuis in Groningen. En de zorgen zijn groot. De berichten die naar ons toekomen, korter of langer geleden. Dat ook rondom de geboorte het leven van een moeder in gevaar kan zijn. Dat de dood het gevolg kan zijn. Dat kan je raken. Het kan u... Het kan jou om nog een reden raken. De betekenis van de naam van dat jongetje. Dat de eer weg is. En dat dat een broeder of een zuster, een jongere of een oudere vanochtend die in de kerk zit ook raakt. Omdat op een bepaalde manier ook bij jou de eer is geraakt. Is aangeraakt. En dat er een groot verdriet, een pijn is in je leven. En nee, dat ga ik niet uitweiden met heel veel woorden. Maar weet één ding, dat met die nood dat jij, dat u zo geraakt bent, zo geschonden bent, dat je met die nood ook terecht kunt bij de Heere van de legermachten. dat hij daarvan weet. En dat hij over dat gebeuren toornt. Deze geschiedenis van de geboorte van dit kind, eigenlijk staat die geboorte niet centraal. Ook het sterven van de moeder niet. De moeder zelf die wijst er ook op. In het laatste vers van het hoofdstuk wat we gelezen hebben, waar het om gaat, is niet dat ze haar man is kwijtgeraakt, dat is erg. Ook niet dat ze uiteindelijk zelf het leven laat. Maar haar grootste nood is dat de eer is weggevoerd uit Israël. Want de ark van God is meegenomen. Deze gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in Silo. Een plaats waar het heiligdom was, waar de tabernakel stond. Daar waar de priesters ook woonden met hun gezinnen en daar in het huisje van de priester Pinhas, daar heeft het plaatsgevonden. In de tijd van de richter. En het ging niet goed. Het ging absoluut niet goed met Israël. Opnieuw hebben ze te maken met vijanden. Vreemde volken die het voorzien hebben op Israël. Op hun rijkdommen. Om dat in bezit te nemen. Om daar beslag op te leggen. Om hun te onderwerpen. Nee, het zijn niet de Midianieten. Ook niet de Moabieten. Er is een nieuw volk, er is een vreemd volk gekomen. Die hebben voet aan land gezet. Ze komen van de overkant, waarschijnlijk ergens uit Europa. En ze zijn daar geland. Het is een zeevolk. Het zijn de Filistijnen die daar intrek hebben genomen. En Israël het ontzettend moeilijk maken. En er zijn afbeeldingen gevonden van hoe dat volk er ongeveer uitgezien moet hebben. Filistijnen waren langer dan andere mensen in die tijd. En niet zoals de andere bewoners in Canaan, in Israël, donker, maar lang met blond haar. Afbeeldingen daarvan die gevonden zijn in Egypte, die wijzen erop. En nu staan die legers tegenover elkaar. Het leger van Israël, de mannen die zijn opgeroepen uit de stammen om het gevecht aan te gaan, om oorlog te voeren, zij staan bij Ebenezer. Het leger van de Filistijnen staat er tegenover, bij Afek. En het gaat bij die eerste aanval gaat het al fout. Als die twee legers elkaar treffen in die open vlakte, dan vallen er 4000 doden aan de kant van de Israëlieten. En de Israëlieten die begrijpen het niet. Met name de leiders van het volk die begrijpen het niet. We lezen dat in vers 3. Oudste van Israël, waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Waarom heeft de Heere dit laten gebeuren? Dat we het onderspit hebben gedolven, dat we verloren hebben, dat er 4000 doden zijn gevallen. Ze geven de Heere de schuld. En ze vinden ook dat ze de Heere er maar bij moeten halen. En ze geven opdracht dat de ark van het verbond gehaald moet worden en dat die voorop moet gaan in de strijd. Zo gezegd, zo gedaan. En natuurlijk wordt de ark volgens de voorschriften van de Heere daar naartoe gebracht. Het zijn de priesters die de ark dragen en plaatsnemen vooraan bij het leger. De priesters Hofni en Pinhas. Zij dragen de ark. Die ark die er prachtig uitziet. Die houten kist van acaciahout overtrokken met goud. En daarop die engelenfiguren, die gerubs. En daar ligt dan dat verzoendeksel. Daar waar het bloed gesprengd wordt. En het volk die ziet daar die ark komen in het leger. En ze zijn ontzettend blij. Er gaat een gejuich op. Zo'n groot gejuich dat de aarde ervan dreunt. Want nu komt het goed. Immers, God is erbij gehaald en die zal voorop gaan. En dan zal Israël natuurlijk de overwinning behalen. Zo ging het toch in het verleden ook. Toen de priesters, het is al lang geleden, bij de Jordaan stonden en naar de Jordaan toe liepen. En ze raakten het water niet aan en het water ging opzij. Er kwam een pad, een droog pad, een begaanbaar pad, dwars door de Jordaan. En de stad Jericho? Wat had Israël daarvoor moeten doen om die stad in te nemen? Ja, het enige wat de Heer gevraagd had, loop om die stad heen en op de laatste dag blazen op de bazuin. Maar laat dan de ark voorop gaan, zodat de Heer voorop zou gaan in de strijd. En ja, dan was de strijd al gestreden. Want die grote, sterke stad Jericho, toen de bazuinen werden geblazen en het volk juichte, achter die muren van de stad, het leek wel een bordkarton. Ze zakte zomaar in één. En daarom nu de Heere van de legermachten erbij is gehaald, nu zal het gaan. Nu zal het lukken. Nu zullen ze een verpletterende overwinning behalen op de Filistijnen. Maar de Filistijnen, die horen dat gejuich uit het legerkamp van Israël. En ze zijn doodsbang. Ze zijn doodsbang voor de God van Israël. We lezen dat in vers 7. Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben in de woestijn. Ze zijn doodsbang. En ze zeggen het tegen elkaar, laten we vechten als mannen. Met de moed van de wanhoop. En zo gaat Israël zelfverzekerd de aanval in. En de Filistijnen met de angst om het hart. Maar ze zijn manmoedig. En Israël wordt verpletterend verslagen. 30.000 doden zijn er te betreuren op die dag. En de rest van het leger vlucht weg. Ze gaan allemaal terug naar huis. En op de bevolking van die tijd is het een enorme slag. Een slag die Israël die komende jaren ook niet te boven zal komen. Ze zijn verpletterend verslagen. Maar hoe kan dat nou? De Heere is er toch bij geweest? En dan deze nederlaag. En de ark van het verbond, die wordt door die Filistijnen, door die onbesneden heidenen meegenomen, meegevoerd als een buit. En die wordt dan uiteindelijk gezet in de tempel van Dagon. Dus de Filistijnen hebben Israël verslagen en ze hebben ook de God van Israël dus gevangen genomen. De vraag is, was God er wel bij? Hebben ze werkelijk de God van de Israëlieten, de Heere van de legermachten, de Allerhoogste Majesteit, Yahweh, hebben ze hem erbij gehaald? Heeft Israël dan hun God in hun vingers? Wat hebben ze er eigenlijk bij gehaald? Laten we eens heel precies gaan lezen in vers 3. Als we daar lezen over dat ze dan de ark erbij halen, laten we vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. God was er niet bij. Het enige wat erbij was, was die houten gouden verbondskist. Maar God had hun verlaten. Zonder God waren ze de strijd ingegaan. En ze hebben geprobeerd door die ark mee te nemen, God als het ware voor hun karretje te spannen. En het is mislukt. Heel dat volk hoopte op de overwinning en dacht, als nu die ark er maar bij is, dan komt het goed. Heel het volk. Ja, één man die had een voorgevoel. Eén man die wist, dit zit niet goed en dit gaat ook helemaal niet goed. Het was Eli. Eli de priester, de richter. Die man die oud geworden was. 98 jaar. En 40 jaar had hij leiding gegeven aan het volk Israël. Blind geworden. En had gezien hoe zijn zonen de ark, wat gehoord hoe zijn zonen de ark uit het heiligdom hadden meegenomen. En nu zit hij op een stoel te wachten op de uitkijk om te horen wat er nu gaat gebeuren. Maar met de angst in het hart. Zo lazen we in vers 13. Want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Het volk hoopt, maar Eli, hij siddert, hij vreest. Waarom eigenlijk? Nou, Eli die kent zijn zonen. Zijn twee zonen Hofni en Pinehas, dienstknechten van de Heeren, dienaren, priesters in de dienst van de Heeren, die de offers moesten brengen, die in de dienst in de tabernakel daar bezig waren, in de gebeden, in het onderwijs. Ze waren door en door goddeloos. De goede gaven die gebracht werden naar de tabernakel, het beste van het vlees, daar maakten ze zelf hun keuze op hun eigen manier. Ze kozen, ze pikten zelf het beste deel eruit. Diefstal van de dienst van de Heere. En ze hadden er ook een gewoonte van gemaakt om de nacht vooral bij de tabernakel door te brengen. Daarbuiten, daar sliepen ze met allerlei vrouwen. En deze zonde van Hofni en Pinehas, het was niet in het verborgen, het was openlijk. Iedereen wist het, iedereen sprak daarover. Zo openlijk en zo brutaal, goddeloos, in en bij het heiligdom. En ze namen daarin ook het volk mee. Want het kan blijkbaar, als de dienaren van de Heere voorgaan in zo'n slordig, zo'n zondig leven. Ja, waarom zou het volk het dan ook niet doen? Eli, hij vreesde. Hij vreesde ook omdat hij het woord van God kende. In de geschiedenis van Israël, inderdaad de overwinning die behaald was bij Jericho onder andere, waarin de ark van de Heere voorop ging, maar dat was op het bevel van God zelf. Het was op het bevel van God, zodat het volk moed zou grijpen. Op zijn bevel ging de ark voorop. Nam de Heere zelf leiding, ging hij voor in de strijd. En niet andersom. Door God als het ware voor het karretje van het volk te spannen. Eli, hij vreesde. Hij kende ook de profetie, u vindt dat in 1 Samuel 2. Als er een man naar hem toe komt en hem aanzegt dat het niet goed is wat er gebeurt in en rond het heiligdom. En dat er een oordeel zal komen over zijn huis, omdat hij daar niet tegen optreedt. En dat op één dag als een teken daarvan zijn beide zonen om zullen komen, de dood zullen vinden. Eli, hij vreest. Zou vandaag die dag zijn? En dan hoort hij het rumoer. Het rumoer, het geschreeuw in Silo. Die boodschapper gekomen is, die in een enkel paar uur tijd, die 30 kilometer rennend naar Silo is gekomen. En daar de boodschap brengt van de nederlaag, de verpletterende nederlaag die het leger geleden heeft. Eli, hij hoort het. En hij vraagt daarna wat dat te betekenen heeft en wat er gebeurd is. En dan komt die boodschapper bij Eli. En het wordt hem verteld. En het is nog erger dan die dacht. Het volk is verslagen. Wat er van overgebleven is, ze zijn gevlucht naar hun woningen. En zijn twee zonen hebben inderdaad de dood gevonden. En dan het ergste. De ark van het verbond is in handen gevallen van de Filistijnen. En als hij dat hoort, dan valt hij van zijn stoel af en breekt zijn nek. En vindt daar bij die stoel, vindt daar zijn dood. De ark van het verbond is weg. Die ark, de plaats waar de Heere woonde. Een zichtbaar bewijs dat de Heere woonde te midden van het verbondsvolk, weg. En zijn schoondochter hoort het ook, dat de ark weg is. Dat haar schoonvader gestorven is. Dat haar man omgekomen is. Hoogzwanger en de weeën die overvallen haar. Nee, geen vreugde om het jongetje. En de buurvrouwen, wat ze ook zeggen als ze haar helpen bij de bevalling. Ze vindt er geen enkele troost in. Ze kan er zelfs niet naar luisteren. En ze geeft het jongetje de naam Ichabod. De eer is weggevoerd. De heerlijkheid is weg. En dat heeft vooral te maken dat de ark van het verbond weggenomen is en nu staat ergens bij de Filistijnen. Die ark, het teken van Gods aanwezigheid. De Heere van de legermachten die hoorde bij dat volk en leiding gaf in de woestijnreis met de wolk en de vuurkolom. Gods heerlijkheid die aanwezig was in die lichtende berg op de Sinaï. De heerlijkheid van God, die kaboot van God, die intrek nam in de tabernakel toen die werd ingewijd als een bewijs dat de Heere woont en troont te midden van zijn volk. Die ark, die verbondskist, als de troon waar de verbondsgod zelf op plaats heeft genomen. De vrouw van Pinhas had het allemaal gezien. Ze had het allemaal meegemaakt. En het had haar geraakt. Er werd natuurlijk over haar gepraat en over haar man ook. Haar man die het niet zo nauw nam met de huwelijkstrouw. Openlijk met andere vrouwen leefde rondom het heiligdom. Haar man, diefstal van dat wat de Heere toebehoort. En ze heeft de praatjes daarover gehoord. En ze heeft het gezien, ook de slapheid van haar schoonvader, die niet optrad. Ze heeft het bederf gezien, ook in het volk. Tot en met de leiders van het volk toe. Dat die meegenomen zijn in die zonde die plaatsvond daar in Silo. Maar die uitroep die ze doet in het naamgeven van dat kindje, daar blijkt haar geloof. Haar geloofsvertrouwen, dat ze ondanks alles zich vastklampte aan de levende God. Die God die aanwezig is, die God die zorgt, de God van het verbond, die woont te midden van het volk, ondanks de zonde en ondanks de ongerechtigheid. En nu is de ark weg. En dat Gods heerlijkheid, zijn eer, en daarmee de Heere zelf, weg is gegaan, het volk heeft verlaten, ze kan het niet dragen. Ze gaat daar onder aan het verdriet dat de Heere weg is. De heerlijkheid van de Heere. In het Oude Testament het zichtbare bewijs op verschillende momenten van Gods aanwezigheid. In het Nieuwe Testament zien we dat gevangen worden in het beeld van de kandelaar. Die kandelaar van God die geplaatst is waar het licht straalt van zijn genade. Het evangelie wat klinkt. Waar de geest van Christus woont en werkt. Dat wat in het Oude Testament gebeurde, daar wordt voor gewaarschuwd. Onder andere in de brieven die we vinden in de openbaring die Jezus Christus deed aan Johannes. De waarschuwing dat hij de kandelaar kan wegnemen op de plaats waar hij eerst zo rijk gewoond heeft en zijn zegen heeft gegeven. Toen in Silo, dat de heerlijkheid van de Heere weggegaan is. Later in die 7 gemeenten. Nee, dat gebeurde niet in 1 keer, maar juist omdat de zonde werd toegelaten, openlijk zichtbaar werd en dat die geest stap voor stap zich terugtrekt. Gemeente, dat geeft een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid ook voor ons, ieder persoonlijk. Want hoe we leven, dat doet ertoe. Hoe we ons verhouden tot de dienst van de Heer, dat is van belang. En hoe we ons leven inrichten, dat ziet de Heer. Betekent ook een roeping voor ons als ambtsdragersbroeders. In het voorgaan van de gemeente. Het dienen van de gemeente, het openleggen van het woord, kan niet hand in hand gaan met de zonde. De zonde die in ons leven weggenomen moet worden, waar we tegen te strijden hebben. Of kan het zo zijn, broeders, dat de belijdenis die we uitspreken, dat een lege huls is? Dat we wel als ambtsdragers een manier van doen hebben, dat we vormen hebben, maar dat de inhoud daaruit verdwenen is. Zou het kunnen, broeders en zusters, dat de wereldgelijkvormigheid ons losmaakt van de dienst van de Heer? Dat we ons zomaar kunnen herkennen in de oudste van Israël, maar ook van het volk van Israël. Het voelt wel goed dat de ark er nu bij is en dan komt het wel goed. Het voelt wel goed hoe wij als gemeente de Heer dienen, hoe wij als ambtsdragers de gemeente voorgaan. Het voelt wel goed en dan zal het wel goed zijn. Laten wij ons nog gezeggen door het woord van God. Juist ook als het ons in het vlees snijdt. Het zo zegt de Heer. Dat we in het dienst werken. Maar ook elk als lid van de gemeente persoonlijk gericht zijn op de eer van God. Dat we zijn heerlijkheid in het oog hebben en daarom zo ons inspannen voor de heiligheid van de gemeente en de heiligheid van ons leven. Nee, niet om daarmee iets te bereiken, maar omdat we beseffen dat onze God een heilige God is. En die heerlijkheid van dat ontoegankelijke licht bewoont. Dat iets van die heerlijkheid weerspiegeld wordt in de heiligheid van ons leven. In de heiligheid ook van ons als gemeente. Dat is het eerste. Die uitroep. De heerlijkheid is weg. In de tweede, het noodroep. Israël die is in rouw gedompeld. Het is verdriet om de vele doden. Er moeten duizenden graven worden gedolven. En zo ook in Silo. Daar wordt Eli, de priester en de richter, hij wordt begraven. En als Hofni en Pinhas hun gesneuvelde lichamen naar huis zijn gebracht, ze moeten ook begraven worden. En ook die schoondochter, die moeder geworden is, ze moet begraven worden. De ark is weg. Het betekent ook het einde van de dienst van de verzoening in Silo. Het begin van een overheersing van ruim 20 jaar van de Filistijnen. Een geesel over het volk Israël. Israël. Niet zomaar een volk, maar het is Gods verbondsvolk. Ze wonen niet zomaar in een land, ze wonen in het beloofde land. En het is inderdaad waar, Ikabod, de eer is weg. De heerlijkheid van de Heere wordt niet meer gezien. En niet vanwege het noodlot, maar vanwege hun zonde, vanwege hun eigen schuld. Wat hier waar wordt, weer waar wordt en zichtbaar is geworden. Wat we aan het slot van het boek Richteren vinden. En ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. Dat deed het volk. Dat deden de oudsten. Daar gingen zelfs de priesters van het heiligdom in voor. Deze zwarte geschiedenis. Maar is deze geschiedenis ook niet het beeld van ons als mensen? Wij die zondaren voor God zijn. Zelfhandhavers. Paulus, hij schrijft erover dat het van ons allemaal geldt dat we gezondigd hebben. En wij missen de heerlijkheid, de eer, de kaboot van God. Ikaboot. Gemeente, dat ben ik. Zoals Paulus dat zegt, Romeinen 7. Dat hij vleeselijk verkocht is onder de zonde. En in dat licht is Ikabod een belijdenis van schuld, van zonde, van onze ongerechtigheid, maar ook van onze onmogelijkheid tot herstel. Dat wij van onze kant niet kunnen komen tot verzoening. Ikabod, de eer is weg. Of, en dat klinkt dan mee in die noodroep, waar is nu die eer? Waar is die heerlijkheid? Dat we niet blijven staan bij die constatering. De eer is weg. Gods heerlijkheid wordt niet gezien. Maar dat het een vraag is. En als dat nog niet zo is, dat het een vraag wordt. Niet alleen stilstaan dat het vanuit ons uit niets meer kan worden. Maar dat je het daarin niet kan uithouden. Want als dat niet opgelost wordt. Ja, net zoals dat in die geschiedenis gebeurt. Die vrouw die kon het er niet onder uithouden. Die stierf letterlijk vanwege het verdriet, omdat de ark van de Heere, omdat de heerlijkheid van God was weggenomen. Die nood. Dat uitschreeuw wat we in het Nieuwe Testament lezen van bij die Canaanese vrouw. Dat kloppen, dat bonzen, dat aanhoudend zoeken en vragen naar God. Nog een keer gemeente, aan onze kant. Alleen maar oneer. Wij die geen heerlijkheid hebben. En zien we het niet? Als je eerlijk kijkt naar je eigen leven. Als we zien het verval van de kerk in ons land. Een prediking die op heel veel plaatsen klinkt, waar stenen voor brood wordt gegeven. Het zoeken en het vinden van een onjuiste en een zondige verdeeldheid. Maar aan de andere kant ook een onjuiste eenheid, omdat daarin Christus wordt gedeeld. Het bederf, het doorgaande bederf van de zonde in ons leven. Zien we dat? Zien we het echt? Is dat nu werkelijk nood in ons leven? De nood ook die we zien, als de Heer onze ogen geopend heeft, dat we die nood zien in ons land, in ons volk, maar ook in onze gemeente en de gemeenschap waar we wonen. Nood. Dan klets je er niet over. Maar dan breng je dat bij God. Dan ga je niet zitten redeneren. Maar dan dringt die nood tot een schreeuw aan de hemelpoort. Die uitroep die dan uit het hart omhoog komt, die een weg vindt naar boven. Heere, waar is uw eer? Koning van de kerk, waar is toch uw heerlijkheid? Nood. Omdat het anders moet worden. Dat we woorden van bijvoorbeeld Jesaja tot ons gebed maken. Och, dat u de hemelen scheurt en neerdaalt. Dat gebed, Heere, kom in mijn hart. Werk in mijn gezin. Openbaar uw heerlijkheid in de gemeente, in onze gemeenschap, in deze wereld. Laat dat licht schijnen in de duisternis van ons bestaan. Toon ons toch uw heerlijkheid. De gemeente, leeft dat gebed? Of kabbelt dat gewoon wat voort? Nood. De nood van deze wereld. De nood van onze gemeente. De nood van uw gezin, van uw eigen leven. Waar de Heere zegt, bid zonder ophouden. Dat roepen om genade, het roepen om Gods eer en heerlijkheid. Ja, vandaar het ook het derde, die oproep. In de geschiedenis die we gelezen hebben, daar sterft een moeder. Haar naam kennen we niet, een naamloze moeder. De naam van het kind die we wel kennen, Ichabod. De eer is weg. Waar is uw heerlijkheid? Die eer en die heerlijkheid, die waren onmisbaar voor die moeder. Ze kon niet zonder. De vraag is, had ze wel gelijk? Had ze nou gelijk in die uitroep dat de eer en de heerlijkheid van de Heere weg was? Ja, in zekere zin wel. Die ark die was weggevoerd. En de dienst van de verzoening in Silo die stond vanaf dat moment stil. En het verval in Israël werd nog groter. Aan de andere kant had ze ongelijk. Ze konden niet overheen zien. Maar die eer en die glorie en die heerlijkheid van die verbondsgod, die is zichtbaar geworden. Juist in de overwinning van de Filistijnen. Die keerzijde van de verbondsbelofte. Wat wie niet doet, zoals geschreven staat in het boek van de wet. Dat volk, het verbondsvolk dat het wist. Dat de Heere dan zou komen met de oordelen. Juist ook met het oordeel vanwege de overheersing door vreemde volkeren. Maar dat is niet het enige. Nee, God laat zijn verbondsvolk niet los. Toen niet. Maar nu nog niet. God die ook geen enkel van zijn woorden laat vallen. Jesaja, hij refereert daaraan. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jazeker, die ark van het verbond, het zal een poos duren, maar die zal terugkomen. Die ark die ook gezien wordt en weer gezien wordt. We hebben ervan gezongen in Psalm 132, die weer gezien werd in de velden van Efrata. Die ark die terugkwam. De dienst van de verzoening, die weer werd ingericht in het midden van Israël. De heerlijkheid van de Heere die gezien en gehoord werd. Die gezien en gehoord werd, niet alleen in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe Testament, boven de velden van Efrata. Dat gebed van Jesaja is verhoord. De hemel is opengescheurd In Lucas 2 lezen we het, dat de heerlijkheid van de Heere kwam en de herders omschenen heeft. En dat ze daar gehoord hebben, dat hemelkoor, ere zij God. En ze hebben het gehoord en gezien. Die heerlijkheid van God die neergekomen is. Johannes, hij zegt het. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van Jezus Christus als de heerlijkheid van een enig geboren zoon. Van ons geldt het. Van u, van jou en van mij. Dat we ons mogen en moeten tooien met die naam Ichabod. De eer is weg. Waar is nu die heerlijkheid? Het antwoord van God op Ichabod is Emmanuel. God met ons. Of zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Wat van onze kant onmogelijk is, dat komt in de heerlijkheid van Christus. Hoe dan? Doordat hij zijn heerlijkheid had afgelegd. Dat hij kwam in deze wereld in een diepe, een ontzaglijk diepe vernedering. Het begon al bij de geboorte. Ja, hij een gewenst kind, maar een kind wat geroepen is om te gaan sterven. En dat kind, verzorgd door moeder Maria, werd neergelegd op een plek waar ongewenste kinderen te vondeling werden gelegd. Jezus Christus, die zijn heerlijkheid had afgelegd en zich aan het kruishout heeft laten vastspijken. De vervloeking daarmee op zich heeft geladen. En daar hing in zijn schande. Zo tot schande is geworden. Hij die Emmanuel is. Hij werd daar Ichabod. Geen eer. Geen heerlijkheid. Of zoals Jesaja dat zei. Geen gedaante, geen gestalte. Dat we hem zouden aanzien. Geen enkele heerlijkheid meer over. En van daaruit komt de oproep om tot hem te gaan, om hem te aanbidden. Die vraag van die naamloze moeder, waar is uw heerlijkheid? Is dat onze vraag? Die eer, die heerlijkheid die in ons niet te vinden is, die is te vinden, die is beschikbaar bij het kind van Bethlehem. Heerlijkheid voor zondaren. In en door Christus. Deze week vieren wij het kerstfeest. Het Christusfeest. Het feest van het kind. Een levende moeder die een kind kreeg. Een kind dat bedoeld was om te sterven voor alle Ichabods. Om zo zondaren op te zoeken en zalig te maken. Opnieuw, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en we noemen zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En zijn vrede, zijn heerlijkheid, ja dat is werkelijk een eeuwige zaligheid. Amen.